Wij gaan verder met gelijkenis van de schat in de akker. En die behoort dus tot een nieuwe reeks van drie gelijkenissen. Schat in de akker, de parel en het visnet. En deze drie hadden een negatieve strekking. Hè? Dat is wat, hoe vat ik dat samen? Wat de mens ervan maakt. Wat de mens doet. Zuurdeeg verbergen en mosterdbomen creëren. En de schat in de akker en de parel en het visnet, dat gaat over wat God doet. Nou, we lezen gewoon die gelijkenis. Dus alles. Het zijn hele korte. Het wordt ook steeds makkelijker, dat heb ik al gezegd natuurlijk. Want ook hier weer een akker. Dus, nou, maar daar komen we zo op. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen. Die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Nou, ik ben bij de vorige gelijkenissen niet ingegaan op de traditionele uitleg, hè, wat men er meestal van zegt. Bij die mosterdboom zegt men bijvoorbeeld, ja, dat is het koninkrijk van God en dat moet heel groot worden in de wereld. Nou, dat betekent, dat onderschrijft alleen mijn uitleg maar, denk ik dan. Tenminste, mijn uitleg, hoe ik dat in de schrift zie. En hier zegt men vaak van, ja, wij zijn die mens. Die schat is Christus en wij moeten alles verkopen om hem te volgen.
Dat werd gezegd.
Dat wordt vaak gezegd, ja. Nou ja, we beginnen gewoon bij het begin. Laten we eens beginnen bij, er staat weer iemand. Ook hier staat volgens mij gewoon een mens. Ja, een mens. Anthropos. Niet iemand, maar een mens. Nou, we hebben al gezien wie die mens is. Dat is de Zoon des Mensen, Christus zelf. De akker is de akker is de wereld. Ja, dat wist wel. Dus wij zouden alles moeten verkopen, volgens de traditionele uitleg, zouden als wij die mens zijn, alles moeten verkopen om die wereld te bemachtigen. Toch? Ja, dat klopt dus niet. Want we moeten de wereld kopen om de schat te bemachtigen. En de schat is Christus. Nou ja, de akker is de wereld, staat er gewoon in vers 38. Dus dat gaat in ieder geval mank. Of staat in vers 37 voor degene die meeschrijft. Daar staat, die het goede zaad zaait, daar ging het over dat zaad, hè, is de Zoon des Mensen. Dus die zaaier is de Zoon des Mensen. Die mens is de Zoon des Mensen. En de akker is de wereld. De schat is meestal een vrouw, hè, de schat. Nou ja, in dit geval is het Israël, maar Israël wordt ook vaak voorgesteld door een vrouw. Dus ook een schat of een schatje. Maar dus een wat andere schat natuurlijk. Maar de schat is Israël. Als ik nou naar... hoe ga ik dat eens doen? Ja. Als ik via Exodus 19... nou, ik zit vast. Via Exodus 19, vers 5. Daar staat, indien jullie zullen luisteren, ja, luister naar mijn stem. En jullie mijn verbond in acht nemen. Dit zegt God, Yahweh, tot Israël. En jullie mijn verbond in acht nemen, dan zullen jullie van mij zijn. Een speciaal bezit boven alle volken, want de gehele aarde is van mij. Dit woord, speciaal bezit, segula, dat komt ook een aantal keren voor. In Psalm 135, vers 4. Kijk, dat is het voordeel van zo'n programmaatje, hadden we het net even over. In Psalm 135, vers 4 wordt hetzelfde woord gebruikt. Klik ik op. Even de MBG erbij pakken. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom. He, wat, dat speciale bezit, dat speciale eigendom, dat is ja, Jacob. Maar Jacob, de andere naam voor Jacob is Israël. En als het over Jacob gaat, gaat het over Israël. De Heer heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom. Hier in Exodus 19 stond, jullie zullen van mij zijn, een speciaal bezit boven alle volkeren, want de hele aarde is van mij. En het volgende vers, volgens mij heb ik het vorige keer ook nog aangehaald. Jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk, apart gezet. Nou, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Waarom haal ik dit nu aan? De betekenis van dit woord, pak ik weer een andere schriftplaats, hier in de kantlijn, aan de rechterkant. 1 Kronieken 29 vers 3. Daar staat dit. Daar zegt David, koning David, ja, we hebben het over de verborgenheden van het koninkrijk. Hier gaat het over koning David, die tot zijn zoon Salomo spreekt. En David was degene die de tempel niet mocht bouwen. Dat zou zijn zoon doen, de zoon van David, met een kleine zet. De zoon van David, Salomo, die daar natuurlijk weer een type is van, in is van de zoon van David. De vredevorst, want Salomo betekent vrede. Nou ja, hier zegt David, maar nu schenk ik nog bovendien uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik aan goud en zilver bezit. Aan het huis van mijn God, behalve wat ik voor het heiligdom heb gereed gelegd. Hier is er dus David, die uit zijn bezit, wordt het hier vertaald. Ik haal even die MBG weg. Uit zijn speciaal bezit, segula, datzelfde woord, schenkt hij aan het huis van God. Hij haalde uit zijn eigen speciale bezit een deel. En dat was, werd apart gezet, werd geschonken, hoe je het ook wilt zeggen, voor het huis van God. Dus dat segula is het speciale bezit van de koning. Speciale bezit hier van koning David. In de studiebijbel, staat in de boekenkast, staat bij Exodus 19 vers 5 of 6, staat dit. Segula wordt in het Oude Testament gebruikt om er de bijzondere bezitting van de koning mee aan te geven. Zoals goud, zilver of kroonjuwelen. Dat is die segula, dat speciale bezit van die koning. Goud, zilver, kroonjuwelen, in ieder geval het speciale bezit van een koning. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat. In de akker verborgen die een mens, dat staat er, een mens vond en verborg. En van blijdschap gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt die akker. Dat doet hij om die schat te bemachtigen, om die schat tot zijn eigendom te maken. En het gaat hier over het koninkrijk der hemelen en over de koning van het koninkrijk der hemelen. Hè, een mens, de zoon des mensen, die, de koning van dat koninkrijk, die hier ja, die schat verwerft, dat speciale bezit. Nou, dat dat is dus die segula in het Hebreeuws. En in 1 Kronieken 29, daar is het heel concreet het bezit van die koning. Maar in ongeveer alle andere versen, ik meen allemaal waar het woord voorkomt, dan gaat het altijd over Israël. Dat het speciale bezit, het bezit van God zelf is. En dat het Israël is. Ja, zoals in Psalm 135 dan. Israël is het speciale bezit, is de schat, zou je kunnen zeggen, van God. Israël is zijn eigendom. Die schat, ja, die schat die werd verborgen. Ik weet niet, de meeste van jullie kennen de brieven van Paulus natuurlijk al in ieder geval een beetje. Maar die schat werd verborgen, staat hier. Hij vond hem, die mens vond die schat en hij verborg hem. Trouwens, ik moet bij het begin beginnen. Het koninkrijk der hemel is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen. Dus hij was al verborgen in de akker. Israël, dan kan je helemaal naar het begin gaan van Israël. Dat was verborgen in de wereld, namelijk in Egypte, waar God ze uit heeft geroepen. Maar in ieder geval vond hij die schat. En wat deed hij ermee? Hij verborg die schat. De Heer vond Israël en verborg Israël weer. Christus vond Israël in deze wereld. Hij verborg het en hij verborg ook zichzelf. Ga ik even naar Deuteronomium bijvoorbeeld, waar staat... Dit gaat over de zegen of de vloek die Israël zou treffen. En in deze hoofdstukken wordt een aantal keren gezegd dat God zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen. Vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft. Want het heeft zich tot andere goden gekeerd. Nou, in die gelijkenis van die schat van de akker wordt die schat dus ook weer verborgen, wordt gevonden en meteen daarna weer verborgen. Kijk, wij zijn bij de verborgenheid wellicht gewend om aan Paulus te denken, maar de verborgenheid heeft net zo goed een toepassing op Israël. Want het feit dat wij leven in de verborgenheid en dat Paulus verborgenheden bekend maakte, ja, dat de aanleiding daarvoor is ook dat God zijn aangezicht heeft verborgen voor Israël. En sinds God zijn aangezicht verbergt voor Israël, roept hij, en Israël niet Gods volk is, Lo-Ami, roept God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat doet hij ja, in deze tijd van het verborgen koninkrijk, waarin het koninkrijk verborgen is. Ja, Paulus zegt dan, in Romeinen 11 is het, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Israël is gestruikeld, daarop verborg God zijn aangezicht voor Israël. Dan zegt Paulus, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, zegt hij dan een paar versen verder. Hun verwerping, of het feit dat God Israël verborg, is de verzoening van de wereld. En wat lezen we hier in deze gelijkenis? Israël, de schat werd weer verborgen. En van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft. En hij koopt de akker. Hij kocht de hele wereld. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee. Hun verwerping, het feit dat God Israël verborg, die schat weer verborg, is de verzoening van de wereld. Hij kocht niet alleen die schat. Hij kocht meteen de hele akker. Daar gaat die gelijkenis over, mijns inziens. Dus het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen. Die iemand vond en weer verborg dus. En van blijdschap daarover ging hij heen. En hij kocht niet alleen de schat, maar hij kocht de hele akker. Hij kocht deze wereld. Hoe staat dat in 1 Timotheus 2? Die zichzelf gegeven heeft tot losprijs voor allen. Hij kocht alles. En zo had hij ook meteen de schat. Kijk, die, ik weet niet of je daar wel eens bij stilgestaan heeft, maar dit is natuurlijk, als je nu deze gelijkenis leest, het ene vers, dan... Want het volgende vers, vers 45, is een nieuwe gelijkenis. Maar je vraagt je toch af van, wat gebeurt er nou met die schat? Wat heeft hij nou met die schat gedaan, die man? Die zou die toch op zijn minst weer op moeten graven. Toch? Dus dat zou logisch zijn. Alleen het opgraven van de schat gaat niet meer over het verborgen koninkrijk. En daarom staat het niet in een gelijkenis. gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk. Gelijkenissen gaan over wat er in de periode van de verborgenheid gebeurt. Gelijkenissen gaan over de periode dat het koninkrijk is verborgen. En zodra de schat opgegraven wordt, zodra Israël opgegraven wordt, dan wordt het, dat is dan het beeld van de schat opgraven, maar dan wordt het koninkrijk openbaar. En daar gaan gelijkenissen niet over. En dat vind je continu bevestigd. Wij vragen, ik weet niet of we dat ons afvragen, maar dat zouden we ons af moeten vragen. Als we een gelijkenis lezen, ja, hoe gaat dat nou verder? Dat tarwe komt in die schuur, maar wat is er dan met die tarwe gebeurd? Wat gebeurt daar in die schuur? Wat gaan ze met die tarwe doen? Nou, het staat er niet bij.
Alles heeft nog een vervolg.
Want dat is de openbaring van het koninkrijk. En de gelijkenissen gaan daar niet over de openbaring van het koninkrijk. Heel soms wordt ons net een inkijkje gegeven, bijvoorbeeld in die bruiloftszaal waar die man dan zit met dat verkeerde bruiloftskleed aan. Nou, dat lees je ook alleen, maar die wordt verwijderd. Maar de bruiloft dan, mogen we daar niets van weten? Nee, want dat is de openbaring van het koninkrijk. Daar gaan gelijkenissen niet over. En hier, ja, die schat, zodra die opgegraven wordt, dan wordt het koninkrijk openbaar. Je leest, en daar gaan we profetie over, dat Israël opgegraven wordt. Ik heb er eentje. Ezechiël 37. Dat is geen gelijkenis, maar wel een visioen. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Ik heb expres deze genomen, dat het een bekende is. Vorige keer ook een vers uitgehaald. Daar heeft de profeet Ezechiël een visioen van een dal met allemaal beenderen. En wordt dan gevraagd, zullen die beenderen herleven? Zegt Ezechiël, ik weet het niet, u weet het, heren. Nou, en dan komt er vlees op die benen komen bij elkaar. Er komt vlees op die benen. En dan wordt er gezegd dat er nog geen geest in is. Verderop wordt gezegd dat die beenderen het ganse huis Israëls voorstellen. Dus er zou een periode komen dat het huis Israël weer bij elkaar kwam. Maar er is nog geen geest in, staat er dan. Het is wel een lichaam, maar er was nog geen geest in. Een geest is leven. En dus mijn vraag is, dat gewoon een beeld van de huidige ongelovige Joodse staat? De ongelovige Joodse staat. Maar in de toekomst zal daar inderdaad de geest in komen. Ja, en dan zal het leven. Nou ja. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. Israël wordt nu gezien als in het graf. Dood. Maar ze zullen opgegraven worden. Ik zal u uit uw graven doen oprijzen. Mijn volk, en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. Ik zal u brengen in het land van Israël. Dit is echt, en lees Ezechiël 37 maar na. Dit gaat echt niet over wat er nu gebeurt daar. Dat er een klein deel van het Joodse volk daar is verzameld. Binnen een klein stukje van die beloofde grenzen die het beloofde land zou hebben. Maar dan zult u weten dat ik de Heere ben. Dan zullen ze dat weten. Dan zult u weten dat ik Jahwe ben als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe opreizen, mijn volk. Kijk, en dan is de verborgenheid voorbij, want dan zal het volk inderdaad een priesterlijk koninkrijk zijn met de Messias op de troon. En dan zullen ze de naam daarvoor, de naam des Heren aanroepen en dan zullen ze ook de geest ontvangen. Maar ze zullen opgegraven worden, dat beeld wordt gebruikt, uit de natie. Uit alle volkeren zullen ze opgegraven worden en trekken naar het land. Dus ook weer eigenlijk een beeld van dood en opstanding ook. Dat zal in de toekomst plaatsvinden, maar dat is dus de openbaring van het koninkrijk. Dat is het opgraven van de schat uit de akker. Israël wordt uit de akker opgegraven. Nou, er zijn verschillende beelden voor. De schat in de akker, en hier is het dat Israël uit hun graven, dat God Israël uit hun graven zal doen opreizen. Nou, daar is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar ik wilde nog één gelijkenis daarbij bespreken. En dat is die van de parel. En die is ook kort. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht hem. Einde gelijkenis. Je zou je nu af kunnen vragen, wat is er met die parel, wat is er dan van die parel geworden? Hè? Nou ja. Maar het heeft sowieso natuurlijk een overeenkomst met de schat. En die heb ik, daarom heb ik hem ook, nou, ik niet, maar daarom wordt het ook gecategoriseerd. De overeenkomst is, er is een mens, hier staat wel een koopman. Nee, dan moet ik even... Maar ook hier staat weer een mens. Een mens, een koopman. Ja, dat is een koopman, maar het staat wel een mens. Dus weer diezelfde mens die wij, die we daar vinden. Nou, vertel het verhaal in kleurde plaatjes. De mens is de zoon des mensen. En die zoekt mooie parels. En hij verkoopt alles wat hij heeft. Als uitbeelding van... tenminste, als ook gelijk aan die andere gelijkenis. Namelijk die van de schat. Verkocht ook alles wat hij had. Dat zijn de overeenkomsten. Een mens die alles verkocht wat hij had. Een mens, een koopman. Nou, die parel. In de Bijbel staat heel weinig over parels. We lezen in, daar ga ik niet naartoe, want dan wordt het wel erg ingewikkeld, denk ik. In Openbaring over, voor mij hebben ze nog een lied van gemaakt, licht stop met uw parelen poorten. Ja. Maar de poorten van het hemelse Jeruzalem, daar worden allerlei edelsteenten, wordt daar genoemd. En ook de parel. En we kennen de uitspraak in de, want die is ook uit de Bijbel. Gooi het heilige niet voor de honden en u zou uw parelen niet voor de zwijnen werpen. Nou, honden en zwijnen, is niet complimenteus, maar dat is dat zijn aanduidingen natuurlijk voor de heidenen. Maar ik ga niet naar die uitspraak toe. Ik wil gewoon een paar dingen noemen die van toepassing zijn op een parel. Een parel wordt gevonden in de zee. En die zee, die hadden we al, in vers 1, meen ik, was dat? Ja. Dat was dus de Volkerenzee, daar hebben we het al over gehad. Dat staat in Openbaring 17, vers 15. De wateren die u hebt gezien zijn volken, naties, scharen en tongen, talen. Dus dat de zee spreekt van de volkeren, het woede van de zee. Wordt in Psalm 2 vergeleken met het woede van de natie, van de volkeren. Dus die parel wordt gevonden in de zee, in de Volkerenzee. Die parel... Een parel komt tot stand doordat iets binnendringt in een oester, is het, meen ik. Ik weet niet of andere schelpen zo'n ding ook maken, maar iets dringt die oester binnen en die oester gaat parelmoer tot stand brengen en eromheen. Om zich te beschermen maakt hij parelmoer aan. En daar komt steeds een laagje bij en een laagje bij. En zo ontstaat een parel. Die parel komt dus tot stand door het lijden van de oester. Maar wij rekenen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons voorgesteld wordt. Zegt Paulus in Romeinen 8. Die parel komt ook nog eens tot stand in het verborgene. De bodem van de zee, maar ook nog eens binnen in een schelp. Er wordt niets van gezien. Dat komt in het verborgene tot stand. Nou, dat is toch een schitterend beeld van de gemeente, van de ecclesia, van het lichaam van Christus. In het verborgene komt het tot stand, zonder aanzien in deze wereld. Hè, niet vele edelen, niet vele machtigen, zegt Paulus in 1 Korinthe 1. Ja, en door lijden. Hè, want van lijden tot heerlijkheid. Parel is rond. Beeld van onvergankelijkheid. Het is een wiel. Het rad der wedergeboorte, zegt men wel. Maar rond is een nooit eindigende cirkel. Een parel is ook rond. Beeld van onvergankelijkheid. Wat ook mooi is. De parel komt tot stand in een oester. Maar een oester bestaat uit twee delen. Twee helften. De gemeente komt tot stand tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Dus een onderbreking wordt het ook wel genoemd in de schrift. Nou, die parel die komt tot stand tussen die onderbreking. Parel is wit. Tenminste, wat wij zien is wit. En ik heb begrepen dat wit sowieso een samenstelling is van de zeven kleuren van de regenboog. En ze zeggen ook van parels, kan je allemaal nazoeken op Wikipedia en een andere website, dat als het licht op een parel valt, dan zie je hele kleurenschakering, dan zie je alle kleuren. Nou, Paulus die, laat ik dat dan wel even laten zien. In Efeze 3, vers 10, spreekt Paulus op dat nu door middel van de uitgeroepen vergadering, maar dit woord wordt meestal vertaald met gemeente, de ecclesia. Opdat nu door middel van de uitgeroepen vergadering aan de overheden en de autoriteiten onder de hemels of in de hemel de veelzijdige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden. En veel vertalingen hebben hier veelkleurige. De veelkleurige wijsheid van God. Dit woord betekent zoiets als bonte, veel en gevarieerd. En wordt ook gebruikt voor, kijk, de MBG heeft hier de veelkleurige wijsheid van God. Zoals Jozef, hadden we het in de pauze even over. Met wie was dat ook weer? Oh, dat was met jou. Een veelkleurige mantel had, hè? Een jas of een mantel met veel kleuren. Nou, in die parel, die is wit, dat is al een beeld van reinheid en hij is rond, een beeld van onvergankelijkheid. Maar als het licht erop valt, dan zie je alle kleuren. Beeld van de Ecclesia, van de veelkleurige wijsheid van God. Nou, daar valt nog wel wat meer over te zeggen. Dingen die me nu ook niet meer te binnen schieten, denk ik. Maar,
ik weet er nog één.
Ja?
Wat vaak binnendringt in de oesters en zand.
Ah ja.
Ja.
Over typologie.
Ja. Ah. Ja, en een parel is ondeelbaar. Je hebt of een parel, of je hebt geen parel, want dan maak je hem kapot en dan valt hij in allerlei stukjes. Een diamant kun je nog slijpen, kun je van alles mee doen, maar dat kan niet met een parel. Een parel is een eenheid. Net als het lichaam van Christus één is. Er zijn wel vele leden, zegt Paulus, maar wij zijn allen één in Christus. Het is een eenheid, kan niet gebroken worden. Volgens mij gaan we het hierbij laten, want de volgende gelijkenis is de gelijkenis van het visnet. En die is wat uitgebreider. Zelfs al vier versen. Dus daar... daar wil ik wat langer bij stilstaan, omdat die wil ik ook naast die gelijkenis van het onkruid leggen. Omdat die ook weer net iets gecompliceerder wil ik niet zeggen, maar... Ja, in ieder geval wil ik daar wat meer tijd voor nemen om die te bespreken. En als ik op de klok kijk, dan is het ook wel tijd om te gaan stoppen.